Goedenavond allemaal. Ook op dit moment van harte welkom in deze eredienst van de Levensbron. Ook vanavond gaat Albert-Jan voor onze eigen predikant. We vieren ook vanavond het heilige avondmaal. Iedereen ook van harte welkom. Er zijn geen gasten, dus ik sla dat gedeelte even over. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en de diaconie. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken via de QR-codes, via Skippio of de bank. De collecte bij de avondmaal is bestemd voor de voedselbank. Aanstaande donderdag vergadert de kerkenraad vanaf 7:30 in dit kerkgebouw. De kerkenraad wenst u en jou gezegende eredienst toe.
Laten we deze dienst aan beginnen. En om met de tijd de rust nemen om ons hart op God te richten. En belijden dat we alles van God verwachten. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door zijn Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. We zingen Psalm 84, vers 1 en 2 uit het liedboek. Jullie blijven staan? Nee, dan mag ik stippen. Zullen we bidden? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil vanavond stilstaan bij een paar versen uit Romeinen 12. Nou, in hoofdstuk 1 tot 11 van de brief aan de Romeinen heeft Paulus het over hoe groot en mooi en indrukwekkend God is. En over wat God allemaal heeft gedaan en doet. En dan komt er een overgangsmoment. En dat is het hoofdstuk wat we straks gaan lezen. Als hij het allemaal heeft omschreven, dan is hij onder de indruk van hoe groot en wijs God is. Niet te begrijpen. Zo diep gaan de gedachten van God. En dan blijft er voor hem maar één ding over. God aanbidden. En dat doet Paulus dan ook. Hij eindigt met amen. En als hij al die dingen heeft gezegd, dan zijn wij ineens aan de beurt. En nu jullie, zegt Paulus eigenlijk. Stel je open voor al dat moois waar ik het net allemaal over heb gehad. Ga ermee leven. Ga erin leven. En de brief aan de Romeinen wordt als vergeleken met een reisgids. Hoofdstuk 1 tot 11 legt alles uit. Kijk, daar ligt dat. En dit is mooi en dit moet je vooral niet missen. En hoofdstuk 12 en verder gaat het. Hoofdstuk 12 en verder geeft aan waar het om gaat. Ga dat mooie land ook in. Blijf er niet alleen maar over lezen, maar ga het ook intrekken. De reisgids is een soort inleiding, als een opwarmer om je enthousiast te maken. Hij geeft ook richtlijnen om verder of veilig op weg te gaan. Om je weg te vinden in het land waar je op vakantie bent. Maar waar het uiteindelijk op uit moet draaien is dat je zelf dat land ingaat. Om het zelf allemaal te ontdekken. Nou, Romeinen 12 zet ons daartoe aan. Het is meteen ook heel praktisch. Paulus geeft praktische aanwijzingen voor ons leven. Maar God heeft ons niet gemaakt als losse individuen. Hij brengt ons samen. Dat is zijn bedoeling. Eén volk, één familie. Paulus gebruikt het beeld van een lichaam. Eén geheel dat alleen kan functioneren als elk lichaamsdeel meedoet. We lezen Romeinen 12, vers 1 tot 21.
Leef volgens de wil van God. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Het woord van God. Ik wil bij twee versen wat meer stilstaan. Ik zal wel even straks uitleggen waarom juist die twee versen en niet de rest van het hoofdstuk. Vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. En vers 21. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ja, waarom nou deze twee versen? Het is een ongelooflijk rijk hoofdstuk. Er heel veel over te vertellen. En dat heb ik ook gedaan al eerder in een prekenserie. Die ging over hoe zijn we nou samen gemeente. Dat is al wat langer geleden. Dus als je dat niet meer weet, dan neem ik je helemaal niks kwalijk. Maar dus er is heel veel over te zeggen. En dat past niet in één preek. Dus daar heb ik toen vier preken over gehouden. En ik wilde eigenlijk nog wat verder stilstaan bij deze twee versen. Maar omdat we er zomaar induiken en de twee versen zijn uit een groter geheel, wil ik toch eerst wat zeggen over wat er aan vooraf gaat. Eerst vers 1. Paulus legt in dit hoofdstuk uit dat het allemaal begint bij Gods liefde. Als je het hebt over gemeente zijn, dan begint dat allemaal bij Gods liefde. En als je je daardoor laat raken, dan zet je dat in beweging. In beweging om je leven in dienst van God te stellen. Niet alleen maar een klein stukje of een groot deel, maar je hele leven. Je lichaam, zegt Paulus, en alles wat je met het lichaam doet. Je leeft niet voor jezelf, wat iedereen om je heen je ook wil laten geloven. Maar pas als je beseft dat je leeft voor God, valt alles op zijn plek. Dan klopt het, zo zijn we gemaakt, zo heeft God ons bedoeld. Dat Hij de belangrijkste is in ons leven. En dan vers 2, dat vraagt om een andere manier van denken en kijken. Niet meegaan in het schema van de wereld, de manier van denken en leven die gebruikelijk is in de wereld om ons heen. Maar ons denken, onze verlangens, onze keuzes laten bepalen door wat God wil. Verder en dieper kijken dan de waan van de dag. Onze identiteit niet laten bepalen door wat mensen van ons vinden en of we wel genoeg aan onze trekken komen. Maar leven zoals God het leven heeft bedoeld. In de zekerheid dat Hij van ons houdt. Dat Hij voor ons zorgt. En dat Hij ons geeft wat we nodig hebben. En als je bij Jezus hoort, dan hoor je automatisch bij de gemeente. Dat is de overgang in vers 4 en 5. Je hebt een plek in het lichaam. En dat is geen vraag, maar een gegeven. De kerk is een lichaam, zegt Paulus. En daarmee zegt hij een heleboel. Namelijk dat het lichaam een eenheid is. We zijn geen losse individuen, maar een eenheid. En in die eenheid heeft iedereen een eigen unieke plek. En dat is ook de manier waarop God ons aan elkaar geeft, zodat we elkaar kunnen dienen. We hebben elkaar nodig. En als we dat inzien en zo leven als gemeente, dan zijn we lichaam van Christus. Als het gaat om de kerk of om de gemeente, dan kun je daar zo je mening, je oordeel of je ideaal over hebben. Bijvoorbeeld mooie ervaringen die je elders hebt opgedaan. Als je bij vrienden bent geweest of met familie mee naar de kerk, voor vakantie een kerk hebt bezocht, dat je dan merkt dat het ook anders kan. Je kunt blij worden van hoe spontaan, hoe enthousiast, hoe ontspannen, hoe oprecht of hoe eerbiedig het daar toe gaat. En misschien heb je dat idee ook wel, als je ergens anders binnenkomt, dat je denkt van, wauw, deze mensen hebben echt iets met elkaar. Nou, afhankelijk van je eigen ervaringen met de kerk, kan het zomaar tegenvallen als je naar je eigen gemeente kijkt. Of als je kijkt naar de eerste gemeente die verhalen leest in Handelingen. Dat kan van je gevoel mijlenver afstaan van hoe je zelf de gemeente ervaart. Als het gaat om de kerk, dan gaat het vaak over hoge idealen. Maar als idealen zo hoog zijn, dan is de kans ook groot dat het tegenvalt. Je kunt teleurgesteld raken en er misschien zomaar cynisch over worden. En je vraagt je af, moet dat nou zo? Je kunt het idee hebben dat je niet thuis bent in je eigen kerk. Prachtige verhalen over dat omzien naar elkaar, maar jij voelt je alleen en onbegrepen. Of er verandert zoveel in de kerk, dat je je steeds meer een vreemde voelt. De kerk zoals je hem kende, is er niet meer. En de liederen die je zo dierbaar zijn, zing je steeds minder. En misschien sta je wel op het punt om af te haken. Misschien niet om je lidmaatschap op te zeggen, maar wel dat je intern ergens afgehaakt bent. En misschien ben je enthousiast en zet je je schouders eronder om dingen anders te krijgen. Je vindt het belangrijk dat er iets gebeurt voor de kinderen, voor de jeugd, voor de buurt, voor de ouderen, de wijk, dat er bijbelstudie wordt gedaan enzovoort. Misschien juist omdat je het gevoel hebt dat niemand anders wat doet, pak jij dat op. Maar als je niet uitkijkt, ben je zomaar een paar stappen verwijderd van een burn-out. Want je krijgt dingen niet zomaar veranderd. Als het gaat om gemeenteopbouw, dan is dat wel gauw iets van sleuren en trekken. En misschien, als je heel eerlijk bent, ben je wel bezig om te proberen om al die andere mensen te veranderen. Als iedereen nu maar eens meer dit of dat zou doen, ja, dan zou het nog wat kunnen worden. Of het blijft een mooi ideaal, maar er verandert niets. Ja, eigenlijk zouden we meer dit, of eigenlijk zouden we meer dat. Maar dan blijft het bij mooie woorden of bij frustratie. Nou, als het gaat over de kerk, kom je al gauw in dit vaarwater terecht. Hoge idealen die in de praktijk vies kunnen tegenvallen. Of iets waar je mooie dingen over kunt zeggen, maar die weinig met de praktijk te maken hebben. Laten we eens kijken in de spiegel van Romeinen 12. Hoe doet Paulus dat? In het gedeelte dat we net hebben gelezen, doet hij een paar dingen. Hij houdt vast aan de idealen van Jezus. Hij doet geen water bij de wijn. En hij haakt ook niet gefrustreerd af. Hij maakt die idealen ook heel persoonlijk en heel concreet. Het gaat er niet om dat andere mensen moeten veranderen, maar het gaat om dingen die jij moet doen. En het derde wat hij doet, hij zet het ook nog eens in een groter geheel. En naar dat laatste gaan we eerst kijken. Als het gaat om hoe het in de gemeente zou moeten zijn, dan ligt de lat vaak hoog. En dat is ingewikkeld, want ja, we hebben hoge idealen. En dat is ook terecht. Jezus maakt heel duidelijk hoe het zou moeten zijn. Hoe wij als leerlingen en zijn volgelingen met elkaar zouden moeten omgaan. Maar als we heel eerlijk zijn, wat brengen we daarvan terecht? Als het erop aankomt, hoe liefdevol, hoe begripvol, hoe helpend, hoe open zijn we naar elkaar? En dat kun je in een soort kamp brengen. Idealistisch, of teleurgesteld en cynisch, of uitgeput, omdat je zelf ook niet aan dat ideaal kunt voldoen. En dan lijkt Paulus daar een schepje bovenop te doen. Laat uw liefde oprecht zijn, zegt hij in vers 9. Dat is waar het begint, en dat klinkt prachtig. Oprechte liefde. Maar hoe haalbaar is het? En wanneer is liefde echt oprecht? Doen we alles in de kerk vanuit oprechte liefde? Of ook omdat het hoort, terwijl je het liever niet doet. En zo bezig zijn in de kerk kan de lat hoog leggen. Het kan iets drammerigs hebben. Want het stelt hoge eisen aan jezelf en aan elkaar. En je zou er moe van worden. En tegelijk, misschien doen we met elkaar wel ontzettend ons best. En misschien kunnen we daar nog wel een schepje bovenop doen. Maar gaat het dan lukken? Het mooie is dat Paulus het in een groter plaatje zet. Kijk maar naar wat hij zegt in het laatste vers, vers 21. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is nogal wat. Paulus heeft het over de strijd tussen goed en kwaad. Ik denk dat we er allemaal wat van herkennen. Soms kun je ervaren dat het kwaad te groot is. Soms kan het kwaad je leven treffen. De onrecht wat je wordt aangedaan, al dan niet met opzet. Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met instanties als de overheid, UWV, bank of een verzekering. Is dat eindeloos in de wacht of krijg je te maken met bureaucratie? Er wordt over je beslist. Je hebt het gevoel dat je geen stem hebt. En dan helemaal niet het idee dat ze jou zien en het beste met je voor hebben. Er zijn vaak grotere belangen, vaak geld in het spel. Of op de werkvloer. Je werk wordt niet gewaardeerd. Er moeten dingen veranderen. En jij en je collega's hebben best ideeën over hoe dat zou kunnen. Maar niemand vraagt ernaar. Eigen inbreng wordt niet gewaardeerd. Er wordt over jullie heen gewalst. Het plezier in het werk is ver te zoeken. Of iemand kan je een ongelofelijke streek leveren of je kwetsen. Wat kun je daartegen doen? Je staat machteloos. Het gebeurt. Je kunt het niet veranderen. Het is groter dan jij. Het lijkt erop alsof jij wordt overwonnen door het kwaad. Het onrecht heeft het laatste woord. Jij hebt maar te slikken. Naar jou luisteren ze toch niet. En jij kunt de situatie niet veranderen. Nou, dat is lekker, Paulus. Hoe kun je dan het kwade overwinnen door het goede? In je eentje begin je toch helemaal niks? Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Paulus laat het niet alleen maar bij mooie woorden en hoge idealen. Hij vertelt ook hoe dat gebeurt en hij geeft een voorbeeld. En dat voorbeeld gaat over onrecht en hoe je daarmee omgaat. Paulus wijst dan op de weg van Christus. Dit is wat Jezus ons steeds weer voorhoudt. Ook Jezus zei al dat je zelfs je vijanden moet liefhebben. En op dat laatste komt Paulus terug. Maar het mooie en bijzondere aan God is, hij vraagt nooit zomaar iets van ons. Alles wat hij van ons vraagt, is nooit slecht voor ons, integendeel. En daarbij alles wat God van ons vraagt, doet hij eerst zelf voor. Ook hier, als hij zegt dat we onze vijanden lief moeten hebben en vergeven en bidden voor wie ons vervolgen. Dat is precies wat Jezus deed toen hij aan het kruis werd vastgespijkerd. Toen bad hij, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het kruis, dat is precies de plek waar Paulus ons mee naartoe neemt. Het kruis, dat is de plek van de overwinning. De plek waar Jezus uitriep, het is volbracht. En dat is een overwinningskreet. Kijk, en dat is precies wat Paulus het om te doen is als hij zegt, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Want de strijd is al gewonnen. Het kwaad lijkt machtig en kwetst nog steeds mensen. Je lijkt er niet tegen opgewassen. Maar jij hoeft het kwaad niet te overwinnen. Dat heeft Jezus al gedaan. Jezus is de overwinnaar. Zijn liefde is sterker dan de dood, sterker dan de macht van het kwaad. En in die overwinning mogen wij gaan staan. Het lijkt altijd maar de vraag of het goede wel overwint. En als je eerlijk in deze wereld rondkijkt, is juist alle reden om te denken dat het kwaad en het onrecht het laatste woord hebben. Er is nog ongelooflijk veel pijn en onrecht in deze wereld. En misschien ervaar je dat ook in je eigen leven. Maar Jezus is overwinnaar. En dus het goede overwint. En dat is een zekerheid en daar mag je je aan vasthouden. Dat is een waarheid waarin je mag gaan staan. Moet gaan staan zelfs. En dat is het grote plaatje. Als Paulus zegt dat je je niet moet laten overwinnen door het kwade, dan bedoelt hij, het goede is sterker dan het kwaad. Want Jezus is overwinnaar. En in die overwinning mag ook jij gaan staan. En dan moet je even goed lezen wat er staat. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Er staat niet, overwin het kwade door het goede te doen. Alsof jij het kwaad moet compenseren. Paulus bedoelt iets anders. En wat hij bedoelt wordt duidelijk in het voorbeeld dat hij geeft. En hoe je dat in de praktijk brengt. Er wordt jou onrecht aangedaan. En misschien heb je de neiging om direct terug te slaan. Als dat niet lukt, kun je zomaar hard en verbitterd raken. En begrijp me goed, je mag opkomen tegen onrecht. Dat moet juist. Maar het kwaad overwint als jij wrokkig wordt. Als jij hard wordt of haatdragend. Of als je zelf ook dader wordt door die ander betaald te zetten. Dan word je meegesleurd in het kwaad. Maar vergeet nooit dat de liefde sterker is. Je hoeft je niet te laten meesleuren. De liefde overwint als je kunt vergeven. Dat voorkomt dat je hard en verbitterd raakt. En dan kan ook de pijn genezen. En misschien kan er zelfs vrede komen. Ik heb daar indrukwekkende voorbeelden van gezien. Dan overwint het goede, dan overwint de liefde. Dat kan alleen als je gelooft dat liefde inderdaad overwint. God zegt, vers 19, neem geen wraak. Word niet zelf ook dader. Maar vertrouw dat het goede zal overwinnen. Dat het recht zal zegevieren. Ik zie het, zegt God. Vertrouw je mij. Vertrouw je mij dat ik het recht ga zetten. Misschien niet nu. Misschien niet op jouw manier. Maar het zal wel gebeuren. Liefde overwint. Het goede is sterker dan het kwaad. Als je dat beseft en als dat je leven beheerst, dan kun je in dat vertrouwen leven. En dan heb je ook niet zoveel te verliezen. En dan hoef je het ook niet allemaal zelf te doen. Dat is het kader waarin Paulus het heeft over hoe het er in de gemeente aan toe moet gaan. De gemeente is de plek waar we weten dat het goede overwint. Dat de liefde sterker is dan het kwaad. En waar we dus ook niet bang hoeven te zijn dat we tekortkomen. Of denken dat we ons grote sterk moeten maken omdat we anders verliezen. Of dat mensen dan compleet over ons heen walsen. Het goede wint. De liefde is sterk. Hoe dat eruit ziet? Kijk maar naar wat Paulus schrijft. Vers 10. Heb waardering en respect voor de ander. Geen oordeel. Niet de ander wegzetten. Het is niet nodig dat jij jezelf hoeft te bewijzen, want de liefde overwint. Vers 11, blijf in beweging. Blijf verlangen om meer van God te ontdekken. Vers 12a, niet de wanhoop en het cynisme overwinnen, maar de vreugde en de hoop. Vers 12b, als het tegen zit, hoef je dat ook niet meteen persoonlijk op te vatten, maar houd vol, blijf bidden, verlies God niet uit het oog. Dan overwint het goede. Vers 13. Bekommer je om de noden van de heiligen. Wees niet bang als het je wat kost. Wees gastvrij. Deel wat je hebt. Vers 14. Zegen die ons vervloeken. Laat het onrecht je hart niet verharden. En de vreugde uit je leven wegzuigen. Vers 15. De liefde wint als je anderen het gunt als ze blij zijn. En als je kunt huilen met wie huilt. Want dan is niemand... Dan is er niemand alleen met zijn of haar verdriet. Vers 16. Je hoeft jezelf niet te verheffen, boven een ander te plaatsen. Er is liefde genoeg, jij hoeft jezelf niet te bewijzen. Vers 17. Leg ruzies bij. Verzoen je met elkaar, wat heb je te verliezen? Je leeft van genade. Leef in vrede met elkaar, dat is hoe de liefde overwint. En dat zijn geen wetten en regels die we elkaar moeten opleggen. Maar... dat is het goede, dat is de liefde die overwint. Anders gezegd, dat is de kracht van Gods liefde die in ons werkt. Dat is de kracht waarin we leven binnen de kerk. Het is zeker niet Gods bedoeling dat we alleen maar binnen de gemeente op die manier met elkaar omgaan. Het is wel waar we het leren en waar we elkaar bij helpen om daarvanuit te leven. En ik hoop dat je voelt dat dat ongelooflijk veel ruimte geeft. En ook heel veel kracht als je op die manier in het leven kunt staan vanuit die overwinning van de liefde. De gemeente, daar kun je allerlei hoge idealen bij hebben. En de gemeente kan tegenvallen. Paulus maakt het heel persoonlijk en heel concreet. Leef vanuit de overwinning van het goede. Leef vanuit wat God doet in jou. Het lijkt misschien moeilijk of zelfs onmogelijk. En misschien wil je er ook niet aan. Maar ontdek eens hoe het voelt als de liefde overwint. Dat geeft vrijheid. Je kunt loslaten. De gemeente, dat is de eerste plaats. Dat is in de eerste plaats de plek waarin we geloven in de overwinning van het goede. Want aan het kruis klonk Jezus' overwinningskreet. Het is volbracht. Als het gaat over hoe we samen gemeente zijn, lijkt het alsof Paulus zegt: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Maar dat is niet helemaal waar. Het begint namelijk niet bij jezelf. Als het uit onszelf moet komen, dan kan het alleen maar mislukken. Het begint bij Jezus. Hij is overwinnaar. Het kwaad is al overwonnen. Het goede, de liefde is sterker. Het gaat erom dat we die waarheid ons steeds meer eigen maken. En daar steeds meer in gaan geloven. Dat we niet aldoor voor onszelf hoeven op te komen. Of dat we van alles verliezen als we niet steeds voor onszelf kiezen. Het is volbracht. Jezus is overwinnaar. Het goede is sterker dan het kwaad. De liefde overwint. Hoe meer je dat beseft, hoe meer je in die overwinning kunt gaan staan. Dan zijn we met Jezus overwinnaars. En zal het kwaad verliezen. Amen. Laten we een lied zingen dat ook meteen een gebed is. Of God met zijn liefde in ons wil werken. O grote God die liefde zijt. Dat we danken en bidden. Heer onze God, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u Gods liefde hebt laten zien. Liefde tot het uiterste toe. Liefde die zichzelf heeft gegeven om ons te redden. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw dood geen tragisch gebeurtenis was. En dat het kwaad heeft overwonnen. Maar dat u het hebt volbracht, dat u de overwinning hebt behaald. Dat de liefde sterker is dan het kwaad. Ook al lijkt het zo anders te zijn toen u aan het kruis stierf. En Heer, dank u wel dat dat de zekerheid geeft waarin we tegen het kwaad aanlopen. En dat doen we allemaal op onze eigen plek. Of als we om ons heen kijken in deze wereld, waarin er zoveel onrecht is. En onrecht lijkt te lonen. Dat het kwaad zoveel sterker is dan het goede. En dat de duisternis zomaar zou kunnen overwinnen. Dank u wel dat u ons de zekerheid geeft dat liefde overwint. En dat het goede overwonnen heeft. Dat de uitkomst bepaald is. Heer, dat de strijd gestreden is. En tegelijkertijd hebben we allemaal ons gevechte leven in ons persoonlijk leven. Overal komen we die keuzes tussen goed en kwaad tegen. In kwaad wat ons overkomt. Maar ook in de verkeerde dingen die we doen. Elke keer hebben we de keuze om ons te laten overwinnen door het kwade. Of juist in de overwinning van de liefde te staan. Heer, wilt u ons sterk maken in het besef van de overwinning die u hebt behaald. Wilt u met uw kracht en uw liefde in ons werken. Wilt in onszelf ook het kwade overwinnen. Heer, wilt u voorkomen dat we verbitterd raken of wrokkig. Heer, wil ons helpen om te vergeven hoe ingewikkeld dat ook is. Als het nodig is, als dingen spelen in ons leven. Heer, breng ons zover vanuit uw liefde, Heer. Overtuig ons er weer van. Hoeveel u van ons houdt, ook als we de avond van vieren. Dat we weer bij stilgezet worden. Hoe u met uw liefde ons zoekt, elke keer opnieuw. Heer, zo bidden we u voor de wereld waarin we leven. Heer, juist daar waar het zo donker lijkt en het onrecht en het kwaad zo sterk, wilt u daar overwinnen? Wilt u uw kinderen daar ook laten leven vanuit uw hoop, vanuit uw liefde, vanuit de overwinning van het goede? En geef dat dat ook zijn uitwerking mag hebben voor de mensen om hen heen. Heer, we willen u bidden voor het akkoord wat er is in Israël en Gaza. Zo kwetsbaar. Heer, maar dank u wel dat de eerste tekenen ervan mogen zijn. De eerste uitruil die is geweest. De eerste hulpgoederen die massaler Gaza zijn binnengetrokken. Heer, wilt u daar het goede laten overwinnen. Heer, we dragen ons eigen leven aan u op. U weet wat er speelt. Heer, omring ons met uw liefde en geef dat dat de kracht is waaruit we mogen leven. We willen u bidden om ook als gemeente in liefde met elkaar te leven. Heer, en echt het leven met elkaar te delen. Heer, ook in ons midden zijn er mensen die ons nodig hebben. Heer, geef ons oog voor elkaar. Dat we niet langs elkaar heen leven. We willen u bidden voor mensen die dreigen af te haken. Die het gevoel hebben dat het geloven door de vingers heen glijdt. Of dat ze er niet door gegrepen zijn. Hou hen vast hier. En we dragen ons leven aan u op. En de mensen van wie we houden. En de wereld waarin we leven. En wij eren en bidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest zoals het was in het begin. En nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mag ik jullie vragen om de tafel klaar te maken? Want we zijn hier ook bij elkaar om een opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het Heilige Evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. Toen ze verder aten, Jezus met zijn leerlingen, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, gaf hun de beker met de woorden: drink alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars, die oprecht belijden dat ze nietig zijn voor God. Maak ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broeders en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de Heilige Geest. En met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Het avondmaal is vol vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achterloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en dat we ons dagelijks van harte tot Hem bekeren. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus. Zullen we bidden? Heer onze God en Vader, van harte danken we u voor het geschenk van het heilige avondmaal. En voor de grote liefde die u ons in Christus hebt bewezen. We bidden u om een oprecht geloof als we eten van uw brood en drinken van uw wijn. Geef ons daartoe uw heilige geest. We prijzen u dat we aan deze tafel de verlossing van ons leven mogen vieren. Dank u voor de eenheid die we met elkaar mogen ervaren in de gemeente. Geef dat we elkaar van harte lief hebben. Dat vragen we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we samen ons geloof belijden. Dat doen we vanmiddag, of vanavond zingend met liedboek gezang 340b. En zullen we daarbij gaan staan. Mag ik jullie uitnodigen aan de tafel van de Heer? Dit brood en deze wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Laten we daarom onze harten richten op Hem die koning is in de hemel en gast hier aan deze tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam gegeven heeft om al onze zonden volkomen te verzoenen. De beker met wijn waarvoor we God loven en prijzen, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem deze beker, drink eruit, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft om al onze zonden volkomen te verzoenen. We zingen Psalm 103, vers 1 en 3. Laten we God dank zeggen. Heer onze God, we danken u hartelijk dat we aan dit avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. We danken u dat hij stierf, zodat wij zouden leven. Nu ons geloof hebben willen versterken door deze viering, vragen we u door Jezus Christus onze Heer. Geef dat we u in heel ons leven oprecht en met vreugde dienen. Amen. Laten we als laatste lied in deze dienst zingen uit het liedboek Gezang 939, alle drie de versen. En laten we dat staande doen. De Heer, laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang in je geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.